Goedemorgen zusters en broeders, voor degenen die ik nog niet mag beginnen met het lezen van een stukje uit 2 Timotheus. 2 Timotheus, daarvan hoofdstuk 1. De tekst wordt geprojecteerd, maar als ik zelf na wilt zoeken, mee wilt lezen, neem rustig de tijd om het op te zoeken. 2 Timotheus, hoofdstuk 1, en daarvan de versen 15 tot en met 18. 2 Timotheus 1, en daarvan de versen 15 tot en met 18. Ik lees uit de NBV-vertaling. Als je een iets andere vertaling hebt, zul je merken, er worden soms wat andere woorden gebruikt. Dan weet je waar dat aan ligt. 2 Timotheus, hoofdstuk 1. Blijkbaar is dat een makkelijk boek om op te zoeken. Als ik zie hoe snel dit gaat. Heb ik het goed gezien? Is iedereen klaar met zoeken? Bijna. Even geduld. Ja, als je nou pas begint te zoeken, ja, natuurlijk wachten we daarop, geeft niks. Ja, we hebben toch tijd, het is Sabbat, hè? En de koffie en de thee is toch nog niet klaar, dus kunnen we beter een beetje rustig aandoen. 2 Timotheus hoofdstuk 1 vanaf vers 15, zullen we samen lezen. Zoals je weet, heeft iedereen in Azië zich van mij afgekeerd. Ook Phygelus en Hermogenes. Mogen de Heer zich ontfermen over het huis, de huisgenoten van Onesiphorus. Want hij heeft mij vaak opgemonterd en zich niet voor mijn gevangenschap geschaamd. Toen hij in Rome was, zijn meteen naar me op zoek gegaan en hij heeft me ook gevonden. Mogen de Heer zich op de grote dag over hem ontfermen. En welke diensten hij in Efeze verleend heeft, weet je zelf het beste. We zijn alweer de tweede Sabbat van het nieuwe jaar. Gaat snel met de tijd. Toen we in de Sabbatschool zaten, ach, het is alweer een hele week werk achter de rug. De eerste week van het nieuwe jaar en dat gaat snel met de tijd. Het nieuwe jaar, oud en nieuw, en ik hoop niet dat je het me kwalijk neemt dat ik daar nog even naar terug verwijs. Dat is zo'n moment waarop je terugkijkt. De mooie dingen die er zijn geweest het afgelopen jaar. Je kijkt terug naar de verdrietige dingen die er zijn geweest. Je kijkt vooruit en mensen hebben altijd toch weer de hoop en de verwachting. Ah, 2019, dat wordt een topjaar. We gaan weer wat meer verdienen, we krijgen alleen geweldige dingen, het gaat allemaal weer goed. En andere mensen hebben wat meer de andere kant en van wanneer doemdenkerig. Ja, maar het gaat helemaal niet goed met het milieu, we hebben grote problemen met elkaar. Wat er ook is, als we met elkaar Gods gemeente zijn, hebben we een boodschap. Als we samen Gods gemeente zijn, hebben we een boodschap over de liefde van God. Over de zorg van God voor mensen. Hebben we een boodschap voor de wereld over dat wat er gebeurt wanneer Jezus terugkomt. Hoe er dan een nieuwe hemel en een nieuwe aarde ontstaat waar gerechtigheid woont. Maar die gerechtigheid is niet iets van de toekomst, het is iets van nu. Het is iets wat jij en ik samen nu al waar mogen maken. En vandaag wil ik daarop over nadenken, omdat als je kijkt naar hoe je met elkaar omgaat, dan is er wanneer we als gelovige mensen met elkaar omgaan, een stuk aanmoediging te vinden bij gelovigen. Als het moeilijk gaat, dan mag je elkaar opmonteren, mag je elkaar bemoedigen. En ik ben op zoek gegaan naar dat woord bemoedigen en dat woord opmonteren. En ik kwam hier in deze tekst in 2 Timotheus terecht. En er zijn ook andere teksten waar Paulus schrijft over hoe je elkaar mag bemoedigen. Maar wat me zo aansprak hier in de 2 Timotheusbrief, is dat Onesiphorus Paulus vaak heeft opgemonterd. En ik zie een aantal van jullie kijken, Onesi-wie? Onesimus, die kennen we nog wel. Dat is die weggelopen slaaf. Maar Onesiphorus, had je er ooit van gehoord? Nou, misschien wel. Als je de Bijbel wat vaker hebt gelezen, heb je de naam misschien wel eens een keer gelezen, ben je hem wel eens een keer tegengekomen. Maar als je er nog nooit van gehoord hebt, is het niet heel vreemd. Want de naam komt maar 2 keer voor in de hele Bijbel. En dat is beide hier in de 2 Timotheusbrief. Hier in in hoofdstuk 1, waar het huis van Onesiphorus wordt genoemd, en in hoofdstuk 4... waar Paulus zegt tegen Timotheus, doe de groeten aan het huis van Onesiphorus. En verder kom je hem alleen nog tegen in Van Jeruzalem tot Rome, bladzijde 360, waar zuster White schrijft over die hartelijke Efeziër, Onesiphorus. En dat is alles wat we van hem weten. Dan zul je zeggen, Jerokus, hoe haal je het in je hoofd om de spreektijd van vanmorgen te besteden aan iemand over wie we niks weten? Dat is een beetje raar. Als je niet oppast, ga je fantaseren. En wat hebben we daaraan? Nou, zodra ik ga fantaseren, dan zal ik dat ook zeggen. Maar waarom ik er wel bij stilsta, is omdat ik geloof dat wanneer je soms Gods woord eens in de diepte gaat bestuderen, in het Engels heet dat close reading, wanneer je zo nauwkeurig gaat lezen wat staat er nu eigenlijk, dan komen er toch wel eens interessante dingen naar boven. En ik hoop dat dat wat voor mij interessant is in wat ik ontdekt heb hier, dat het ook voor jou en voor u interesse heeft. In de eerste plaats, wat mij opvalt, is dat Onesiphorus voor mij dan misschien wel een grote onbekende is, maar in de tijd van Paulus niet. Vers 18, het laatste gedeelte, daar zegt hij, en welke diensten hij in Efeze verleend heeft, weet jij zelf het beste. Timotheus weet precies van Onesiphorus en wat hij allemaal gedaan heeft. Paulus kent hem, Timotheus kent hem. En ik vind dat interessant, hè, als je daar eens bij stilstaat. Als je de Bijbel leest, dan lees je daar over die grote godsmannen. Hè. Je leest over Paulus. Bladzijde na bladzijde. We kennen de details van zijn leven. We weten hoe krachtig die is in zijn verkondiging, hoe die geleden heeft en wat hij allemaal gedaan heeft. En we weten van Petrus en we weten van Johannes en van Jacobus en een beetje van Barnabas en nog een klein beetje van Johannes Marcus. En ergens, dan wordt het steeds minder wat we weten van mensen, zoals Onesiphorus, die hier genoemd wordt. En voor mij staat Onesiphorus bekend als de grote onbekende, degene die in stilte veel goeds heeft gedaan. Het feit dat wij daar niks van weten, we moeten natuurlijk niet denken dat de christelijke kerk gebouwd is door Paulus, of door Petrus, of door Johannes en Jacobus. Nee, er zijn honderden, er zijn duizenden mensen die hebben gebouwd aan de kerk van God. En we weten niks van ze. En Onesiphorus is voor mij de exponent van die groep mensen. Exponent van jou. Zoals jij in deze gemeente bent. En heel veel goeds doet, zonder dat dat in het gemeenteblaadje komt. Datgene wat je doet voor de gemeente, datgene wat je doet voor God, de manier waarop je in het leven staat. We hadden het vanmorgen in de sabbatschool er nog even over. Hè? Even een bloemetje aan iemand gebracht. Even voor iemand gebeden. Even naar iemand toegegaan. Die, nou, ik wou bijna zeggen die kleine dingen. Die grote dingen. En Onesiphorus heeft veel goeds gedaan in Efeze. En het is dat we toevallig vandaag over hem struikelen. Anders hadden we er niks van geweten. Maar God ziet het hart. En in het boek van het leven staat iedereen geschreven die met hart en ziel gebouwd heeft aan dat koninkrijk van God. Ook in 2019. En het tweede element waar ik op kom wanneer ik deze tekst lees, is dat er gezegd wordt door Paulus zelf, hè, dat Onesiphorus heeft mij vaak opgemonterd. Wat betekent dat om iemand op te monteren? Ja? Iemand weer vrolijk maken, iemand bemoedigen, een hart onder de riem steken. En kenmerkend daarvan is, ja, als ik vrolijk ben, blij ben, hoef je mij niet opnieuw vrolijk te maken, toch? Als het helemaal goed met me gaat, hoef je me niet te bemoedigen. Nee, de essentie van bemoediging en opmonteren is, ik heb het moeilijk, ik zit in de put. En er komt iemand naar me toe die mij opbeurt. En Paulus zegt, ja, dat zegt de tekst zelf, dat is vaak nodig geweest. Nou, ik weet niet hoe het voor jou is, maar zo ken ik Paulus eigenlijk niet echt. Als ik aan Paulus denk, dan denk ik nogmaals aan die grote godsman. Duidelijke standpunten, zwart-wit, zo is het. Iemand die de hele toenmalig bekende wereld omreist, gemeente sticht, duidelijke brieven schrijft, helder evangelie verkondigt. Paulus die altijd krachtig is. Oh ja, hij vertelt dat hij zweepslagen heeft verduren. Hij heeft stokslagen gekregen. Hij is tot zoveel keer toe gestenigd. Hij heeft schipbreuk geleden. Hij heeft heel wat te verdragen gekregen. Dat is waar. Maar je leest eigenlijk niet zo vaak dat hij in de put zit. Dat hij het er moeilijk mee heeft. Dat hij worstelt met het leven. Van, Heer, waarom gebeurt me dit? Wat is dit nu? Ik ben uw dienstknecht en dan gebeurt me dit. En die Paulus kom je hier in dat hele kleine zinnetje eventjes tegen. En die Paulus kom je eigenlijk in de hele 2 Timotheusbrief tegen. Want 2 Timotheus is een soort testament van Paulus. Het is een soort afscheidsbrief. Waarin hij aangeeft, mijn einde komt eraan. Hè, hoofdstuk 4, vers 6. Mijn bloed wordt al als een offer uitgegoten. Moment waarop ik heen ga nader. De Paulus van 2 Timotheus is een andere Paulus dan de Paulus van 1 Thessalonicense 4. 1 Thessalonicense 4, die bekende tekst. Hè, wij levenden die achterblijven tot de komst van de Heer. We zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan. Prachtige tekst. En Paulus gelooft erin. Hij is overtuigd dat hij de Heer levend zal zien terugkeren. Ja, totdat je hem een aantal jaren later tegenkomt in de 2 Timotheusbrief. En hij zegt, ja, mijn bloed wordt al als een offer uitgegoten. Het moment waarop ik heen ga naderen. Zijn leven is veranderd. De dood staat voor de deur. We ontmoeten Paulus in een andere omstandigheid. En wat doe je dan? Als je daardoor kennelijk toch wat in de put raakt. Wel, de omstandigheden van Paulus zijn wat dat betreft vrij helder omschreven in de brief zelf. He, Paulus zit gevangen. Hij schrijft vanuit de gevangenschap. Hij wordt als een misdadiger gevangen gezet. Dus de problemen die hij heeft zijn helder omschreven. Als je de geschiedenis induikt, dan ontdek je dat Paulus 2 keer gevangen heeft gezeten in Rome. De eerste keer was min of meer op zijn eigen verzoek, want hij had een beroep gedaan op de keizer. Hij had gezegd, ik wil naar Rome gaan. Dan moet de keizer maar oordelen. En als hij dan in Rome aankomt, dan komt hij op een vrij licht regime. Hij mag zelf een huis huren. Er staat een soldaat voor de deur, maar hij mag ontvangen wie hij wil. En de Bijbel vermeldt niet precies hoe dat hele proces verlopen is en hoe dat afgelopen is. Maar kennelijk is Paulus vrijgekomen en is hij opnieuw in de gevangenis terechtgekomen. Maar dit keer is die gevangenschap anders. Dit keer wordt hij als een misdadiger gevangen gezet. Dit keer moet hij onrecht verdragen. He, ik moet dit alles ondergaan, zegt hij in hoofdstuk 1. En Onesiphorus heeft zich niet geschaamd voor mijn boeien. De gevangenschap in de tweede keer is zeer waarschijnlijk gerelateerd aan de grote branden in Jeruzalem. Er zijn perioden geweest waarin er grote branden waren, ik zeg in Jeruzalem. Was in Rome natuurlijk. Hè? Ja, gelukkig zijn jullie wakker en roepen even in Rome stop. Dat klopt niet. Hè? Dus de grote branden in Rome en keizer Nero, hè, die toen de keizer was, die zei, en de christenen hebben het gedaan. Die hebben de schuld. Wat had hij besloten. En daarmee was het probleem gelijk uit de weg natuurlijk, want als je iemand de schuld kunt geven, is het probleem opgelost. Dat weten we allemaal. Adam en Eva hadden dat al ontdekt. Als je de ander de schuld kunt geven, ben je van het probleem af. Dat denken we tenminste. Nou, Nero dacht ook zo. En die dacht, die christenen die hebben de schuld. En om die reden werden veel christenen gevangen gezet. Waaronder Paulus. En dan heb je natuurlijk een lastige situatie. Want die gevangenschap was anders. Het was in een kerker met boeien. En hij kon geen kant meer op. De grote evangelist die gewend is om de wereld over te reizen, zit gekluisterd, vastgebonden, kan geen kant meer op. En dan zit hij in de put. Daar heeft hij het moeilijk mee. En natuurlijk zegt de Bijbel, hè, dan moet je bidden. En bid maar tot God. Hou je relatie met God vast. En dat is een heel goed advies. Laat dat alsjeblieft nooit los, als het je lukt. Paulus zelf heeft nog wel meer advies. Als je in Colossense 3 en Colossense 4 en Filippense 4 en Efeze 5 en 1 Thessalonicense 5 leest, dan zegt Paulus, als je het moeilijk hebt, loof God onder alle omstandigheden. Misschien ken je die teksten. Heb je dat wel eens geprobeerd? Als het moeilijk is in je leven om dan te zeggen, Heer, ik prijs uw naam, ik loof u. Heb je wel eens geprobeerd? Kan je van harte aanraden om het te doen. Het is goed advies. Want door God te loven en te prijzen als je het moeilijk hebt, hou je de duivel buiten de deur. Want God troont op de lofzangen van zijn volk Israël. He, zegt de Bijbel heel duidelijk. Dus als ik God loof en prijs, kan de duivel niet bij me komen. Maar kennelijk, en dat is wel heel belangrijk om dat te zien, kennelijk lukt dat niet altijd. Soms lukt het wel, he, Paulus en Silas, in de gevangenis van Filippi. Kapotgeslagen ruggen, in de boeien geslagen, Handelingen 16. En omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en ze zongen Gods lof. Prachtige tekst. En we hebben de nadruk vaak op die soort teksten. Ah, maar zo moet je zijn. En voordat je er erg in hebt, vergeet je dat diezelfde Paulus vaak opgemonterd moest worden. In de put zat. Het lukte hem niet om zijn eigen goede advies te volgen. En dan komt het laatste redmiddel, zou je kunnen zeggen. En dat laatste redmiddel, dat ben jij. Het laatste redmiddel voor Paulus was Onesiphorus. Want, vers 15, hebben we ook gelezen. Zoals je weet, heeft iedereen in Azië zich van mij afgekeerd. Ook Phygelus en Hermogenes. Ik had van de week nog een interessant gesprek met Hans hierover. Van hoe moeten we die tekst duiden? Hè? Wat betekent het? Als je kijkt naar Phygelus en Hermogenes. En je vergelijkt dat met wat Paulus bijvoorbeeld in hoofdstuk 4, vers 10 zegt over Demas. En dat is wat je doet als je gaat close reading. Dan ga je kijken wat staat er nog meer in die tekst. Hè? In hoofdstuk 4, vers 10, dan zegt Paulus over Demas. Demas heeft mij verlaten. Hij heeft de wereld opnieuw lief gekregen. En hij is vertrokken naar Thessalonica. Demas is het geloof kwijt. Hij heeft Paulus verlaten. Paulus noemt in hoofdstuk 2, vers 17 en 18, dat er als een gezwel dwaalleraren de gemeente binnenkomen. En hij noemt dan als voorbeeld Hymenaeus en Philetus, die ontkennen, zeggen, ah, de wederkomst of de opstanding, die heeft al plaatsgevonden. Dus komen dwaalleraren de kerk binnen. Verkeerde boodschap komt de kerk binnen. Maar hier, bij Phygelus en Hermogenes, lijkt het alsof er toch iets anders aan de hand is. En ik zeg met nadruk lijkt, hoor, want het is lastig om de tekst goed te duiden, maar ik geef je de gedachte mee. Vanmorgen in de Sabbatschoolles hebben we het gehad over Efeze, hè? De brief in Openbaring aan de Efeze. En Efeze is hoofdstad van Azië. En het is een stad, een mengelmoes van hele rijke cultuur, van enorme handel, maar ook tegelijkertijd de aanbidding van Diana, de godin van de vruchtbaarheid, ook wel Artemis genoemd. En in Efeze is het, in heel Klein-Azië, is het in deze fase waarschijnlijk dat er een groot probleem ontstaat voor de christenen vanwege de keizercultus. Keizer Nero wil als god aanbeden worden. En er zijn speciale keizerdagen en er worden speciale maaltijden opgericht voor die keizer. En daar moest je aan meedoen, anders kon je niet onderdeel uitmaken van die grotere gemeenschap waarin je leefde. En mensen zoals Paulus zeggen, en dat doe ik niet. Ik sta voor mijn geloof en ik laat me daardoor niets afbrengen. Dan maar de gevangenis in, dan maar de dood. En dat is een houding die, ik weet niet hoe het voor jou is, maar die wordt heel sterk gepromoot, want dat is het zuivere geloof. Dan hou je je vast aan de kracht van het geloof. Maar kennelijk is er een groep mensen in Azië, waaronder Phygelus en Hermogenes, die misschien iets meer knikkende knieën hebben en die niet in staat zijn om die rug recht te houden. En Paulus heeft het gevoel, deze mensen hebben zich van mij afgekeerd. Ze hebben mij niet gesteund in mijn keuze om desnoods de gevangenis in te gaan en desnoods de dood te sterven, maar ik weiger. En het is zo makkelijk om een oordeel te hebben over die ander die niet zo reageert als jij. En ook dat is weer een stukje waar we over na mogen denken. Maar ik heb geen oordeel te hebben over Phygelus en Hermogenes. Paulus heeft het er moeilijk mee, dat is duidelijk. Hij worstelt ermee en dat snap ik. Maar laten we het daarbij laten. En laten we vooral ook de volgende stap zetten. Gelukkig is er wel die Onesiphorus. Onesiphorus die hem wel die bemoediging kan geven die hij nodig heeft. Onesiphorus die hem wel een hart onder de riem kan steken. En hij doet daar moeite voor. Hij reist helemaal vanuit Efeze naar Rome toe. En wanneer hij in Rome aankomt, dan gaat hij op zoek. En hij vindt Paulus. En stel je voor, hè, dat jij in Rome aankomt. Ik ben hier in Zwolle een aantal keren in de gevangenis geweest. En dan zeg ik, hier, kijk, hier heb je mijn kaartje, ik ben predikant, ik kom die en die bezoeken. En dan of je krijgt toestemming om binnen te komen of niet, want dat is ook nog niet zo zeker. Hè, maar ik loop geen gevaar. Ik loop geen risico, ik kan aantonen, ik ben predikant en ik heb geen strafblad, dus ik kan gewoon binnengaan en weer buiten komen. Maar in die tijd was het hele gevangeniswezen toch even anders dan wat we vandaag de dag hebben. Het was sowieso niet zo duidelijk waar iemand gevangen zat, dus je moest de stad door. bij diverse mensen navraag doen. Ik zoek Paulus. Ja, welke Paulus? Nou ja, je weet wel, Paulus die daar en daar vandaan komt. Hij is christen. Hij zit gevangen vanwege de branden die hier in Rome zijn geweest. En als je dat soort dingen zegt, dan word je al heel snel geassocieerd met die gevangenen. En loop je dus risico. Nou, en zegt Onesiphorus, als ik de tekst lees. Ik zoek Paulus. Hij heeft me nodig. En ik ga net zo lang door tot ik hem vind. Geweldige vriend, hè? Wat een krachtige vriendin als je zo iemand hebt die naast je staat als jij het moeilijk hebt. En de kracht van die bemoediging ligt hem er niet zozeer in dat die Onesiphorus Paulus probeert te zeggen, ah, weet je, het valt wel mee hoor. Hè, weet je, ja, je zit wel in de gevangenis, maar ah, het valt wel, het komt allemaal wel goed. Natuurlijk niet, dat is geen bemoediging. Hij is er gewoon voor hem. En misschien heeft hij wel niks te zeggen gehad. Weten we niet. Maar hij is er voor hem. En de kracht van bemoediging ligt hem er niet zozeer in dat je de omstandigheden van die persoon kan veranderen, maar dat je de persoon kunt helpen in die omstandigheden om te gaan met dat wat er is. En welke vorm de bemoediging heeft aangenomen, weten we niet. En ik heb van tevoren gezegd, als ik ga fantaseren, dan zeg ik dat. Nou, dit is het moment, dus als je nu wil afhaken. Het is ook een beetje het moment in de preek waar sommigen in slaap vallen, dus dat snap ik ook. Maar laat het maar rustig gebeuren, ik ga nu mijn fantasie volgen. Want zou het niet mooi zijn als je Onesiphorus kunt voorstellen als degene die Paulus heeft kunnen helpen in zijn gevangenschap. Want Paulus is op de hoogte van de problemen die er zijn in zijn kerk. Hij heeft gemeente gesticht en hij weet wat er speelt in de gemeente in Korinthe. He, hoe de ene zegt, ik ben van Apollos en ik ben van Kefas, ik ben van Petrus. Nee, ik ben van Jezus. En hij weet van die partijschap, want in hoofdstuk 4 moedigt hij de mensen aan om zich niet meer leraren om zich heen te verzamelen naar hun eigen gemoed. Hij weet van de problemen die er zijn in Galaten, waar het echt gewoon een puinhoop is. Omdat er een ander evangelie wordt verkondigd. Hij noemt ze. Hij noemt Hymenaeus en Philetus die een ander evangelie verkondigen. En Paulus weet van de problemen in de gemeente Colosse. Waar ze terug zijn gevallen in de wereldse zonde van ontucht en hebzucht en zedeloosheid. Want hij schrijft in hoofdstuk 3, weet dan dat er in de laatste van de dagen zware tijden zullen komen. De mensen zullen egoïstisch zijn en geldzuchtig en zelf ingenomen enzovoort. En Paulus is op de hoogte van wat er gebeurt in de kerk. En hij kan niks. Want hij zit gevangen. Zijn handen en zijn voeten zijn geketend. Hij kan niks. Nou ja, niks. En nogmaals, het is mijn fantasie, maar ik vind het zo mooi. Ik zou het zo graag willen. Dat misschien is het Onesiphorus geweest. Die Paulus heeft kunnen laten zien dat hij nog wel wat kan doen. Als hij pen en papier pakt. En als hij gaat schrijven. Want het is toch opmerkelijk dat vanuit de gevangenis Paulus de brief aan de Efeziërs heeft geschreven. Dat vanuit de gevangenis Paulus de brief aan Timotheus heeft geschreven. En aan Filippenzen en aan de Colossenzen. En nou ja, ik geef die gedachte aan je mee. Dat Onesiphorus wellicht Paulus heeft geïnspireerd om te zeggen, joh, jouw omstandigheden zijn inderdaad akelig. Maar je hebt nog steeds mogelijkheden. Naast het gebed, naast het bidden voor de gemeente, kun je nog steeds schrijven. En de mensen bemoedigen, datgene wat je weet doorgeven aan de mensen die jou zo lief en dierbaar zijn, de mensen die je zo kostbaar zijn. Onesiphorus, de grote onbekende, misschien toch iets bekender geworden, door te lezen wat er staat en erover na te denken. Ik hoop dat het voor u, voor jou, ook de moeite waard is om stil te staan bij het leven van deze, voor ons, toch wat onbekende persoon. En na te denken over de kracht van bemoediging. Ik hoop dat 2019 een jaar is waar je oog hebt voor de ander. Waar je de ander kunt bemoedigen waar dat nodig is. En waar je zelf ook open staat voor de bemoediging van de ander waar jij die nodig hebt. En ik wens je daarbij God zegen. Amen. We zijn eigenlijk alweer toegekomen aan het afronden van het gedeelte wat hier in de zaal plaatsvindt. Gelukkig kunnen we elkaar beneden nog verder ontmoeten. Ik nodig je uit om zover dat mogelijk is op te staan en samen met mij in gebed te zijn om af te sluiten. Lieve Vader, ik ben heel blij dat we in u alleen vrede mogen vinden, rust en zekerheid. Ik dank u voor uw onmetelijke liefde, onbegrensd en voor iedereen beschikbaar en op iedereen gericht. En om ons heen in de wereld zien we en horen we zoveel haat, zoveel afwijzing, zoveel verwerping. Zoals het ook afgelopen week weer in het nieuws was, dat mensen zo scherp, zo veroordelend zijn. Vader, ik vraag u vergeving. Want ik merk dat we daar niet, soms ook zelf niet van afblijven. En ook zelf daar soms niet onszelf daar schuldig aan maken. En het past niet in hoe u bent. Het verstoort de boodschap van uw zorg, van uw liefde en aandacht voor alle mensen. En mag het zijn dat vanuit deze gemeente dat licht straalt in de wereld. Dat mensen mij, dat mensen u en jou kennen als zorgzaam, als liefdevol, als echte leerlingen van Jezus. Die wandelen in zijn voetsporen en daar elke dag in groeien. Vader, ik dank u dat geduld met ons heeft, al zo lang en nog steeds. Ik vind het fijn dat we vandaag bij elkaar mochten zijn, vanmorgen, stilstaand bij die mooie boodschap van de eerste paar hoofdstukken van Openbaring. Hoe u te midden van de gemeente wandelt en aanwezig bent in ons midden. Ik ben dankbaar voor de mooie liederen die we hebben gezongen. Ik ben dankbaar ook voor de krachtige boodschap van Onesiphorus, die in een zo ver verleden zoveel goeds heeft gedaan. Wij weten daar bijna niks meer van. Net zoals andere mensen misschien niks weten van wat jij doet. Maar je doet het omdat je houdt van God. Omdat God van jou houdt. En mag dat licht stralen. Mogen we allemaal die zaklamp bij ons hebben. En elke keer wanneer we dat licht opsteken, weten, ja, uw woord. Uw woord is waar we ons licht vinden. En Vader, daarom mogen we ook bidden voor de regering die over ons is gesteld. Dat het een wijze, rustige regering mag zijn, die ons de ruimte geeft om te blijven verkondigen. Die ons de ruimte geeft om te blijven zijn wie we in uw voetsporen willen en mogen zijn. En zo bidden we ook voor het Koninklijk Huis, dat ook zij met die wijsheid op een goede manier mogen omgaan. Vader, dank u wel voor de vergeving. Dat datgene wat niet naar uw wil was, uit ons midden wordt weggedaan. Uit ons persoonlijk leven wordt weggedaan. En Vader, zo dank ik u voor deze Sabbat. U kent de plannen die we allemaal persoonlijk hebben voor de rest van deze dag. Wat we nog mogen, willen en kunnen doen, mag daar steeds weer opnieuw uw zegen op rusten. En dat ook in deze komende week we van uw liefde mogen getuigen waar we ook zijn. En zo, Heer, leggen wij onszelf, ons leven en onze gemeente, ons samen zijn in uw hand neer. En danken u voor de zegen die u graag geeft. Zoals we ook willen zingen in dat lied, waarin we zingen Halleluja, dat u eeuwig dank en eerde toekomt. In de naam van Jezus Christus onze Heer. Amen. Voordat we deze plaats verlaten, mogen we ons verbonden weten met de God aan wie we net lof en eer hebben gebracht. De God die door de eeuwen heen zoveel mensen heeft geleid en gesteund. En in de zegen stellen we ons open voor het licht dat God in ons leven wil laten stralen. Ik nodig je uit om daarvoor open te staan. De Heer zegent je en Hij beschermt je. De Heer laat zijn licht stralen in je leven, zodat jij zijn genade kunt ontvangen. En de Heer houdt zijn oog op jou gericht, zodat jij in zijn vrede kunt leven. Amen.